Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hier, je kan hier bijvoorbeeld Maroon 5 Memories kiezen.
Ja.
Lekker muziekje.
Ja, perfect ondergrond voor zo'n gesprek.
Precies. En hup.
Dit is een TikTok. We zijn nu aan het TikTokken.
Zeker.
Oké, nou, daar gaan we. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas.
En bij mij in de studio Reinier Kist, die samen met Lieneke Nieuwer onderzoek deed naar de Chinese app TikTok.
Oké, Reinier, dus ik heb nu mijn allereerste TikTok-filmpje ooit gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel goed nog weet wat voor een app dit nou precies is.
Ja, nou, TikTok is een hele populaire app. Vooral gebruikt door jongeren, waar ze hele vrolijke, creatieve filmpjes maken. Zal ik het anders laten zien?
Ja, nee, is goed.
Oké, ik open nu TikTok. En er begint meteen een filmpje te spelen.
Een kat, nog een kat.
Ja.
Nog een kat. En nu dansen ze.
Ja, meteen het cliché dat social media vol staan met kattenfilmpjes. Hè?
Ja, het eerste dat wat je pakt is een kattenfilmpje.
Ja. Het zijn dus hele korte filmpjes. 15 seconden maximaal. En het gaat zo aan één stuk door.
Ik weet niet eens hoe ik dat moet beschrijven.
Beschrijf het eens, Thomas. Wat zagen we net?
Een soort ratslag van twee in elkaar verstrengelde lichamen. Een zeester op zijn kant.
Zal ik er nog één laten zien? Oh, hier is de politie Amsterdam. Die volg ik. Die zit er dus ook op.
Het wordt nu wel een beetje gênant dat de politie Amsterdam dit zelfs gebruikt en ik het eigenlijk niet ken.
Ja, best. TikTok is heel groot. Het heeft 1 miljoen Nederlandse gebruikers. Wereldwijd zijn er 1 miljard, waarvan 500 miljoen maandelijks. Wat eigenlijk het getal is waar we meestal mee werken. Dat betekent dat ze groter zijn dan Twitter. En dat ze richting Instagram en Facebook en YouTube gaan. En in Nederland is het heel populair onder jonge kinderen. Multiscope heeft een onderzoek gedaan. Daar bleek dat 830.000, dus van die miljoen gebruikers, in de leeftijdsgroep 6 tot en met 18 valt. En dat de app verreweg het populair is onder 10, 11 en 12-jarigen.
Ja, ik snap denk ik ook wel waarom. Ik bedoel, het is enigszins hysterisch, vrolijk, hartstikke leuk.
Ja, is het ook. Maar we hebben dus gezien wat er achter de schermen gebeurt. En dat is wel minder leuk. Stel dat jouw 13-jarige dochter alleen maar TikTok gebruikt, dan leeft ze in een universum waar homoseksualiteit nauwelijks voorkomt, waar ze het gevaar loopt te worden benaderd door volwassen mannen die seksuele commentaren onder haar video zetten, waar gehandicapten hun video's minder worden getoond.
Een soort parallel universum dat niet overeenkomt met de wereld zoals we die hier door ons raam buiten zien.
Ja, zo zou je dat kunnen omschrijven, ja.
En hoe komen jullie daarbij dat dit aan de hand is op TikTok?
Nou, dat er problemen zijn op TikTok, dat is wel al langer duidelijk. Een deel van die richtlijnen, dus dat is eigenlijk een soort wetboek waaraan alle video's die op TikTok staan moeten voldoen, die zijn al uitgelekt via The Guardian. En ik heb daar eens een keer een artikel over geschreven. En op basis daarvan kreeg ik een tip binnen. Echt een gouden tip.
Een tip van?
Nou, ik kan daar niet te veel over zeggen, omdat ik mijn bronnen moet beschermen. Er staat echt een hoge boete op het delen van bedrijfsinformatie van TikTok.
Maar het was iemand vanuit TikTok die zei, kijk eens naar dit bedrijf.
Nou, dat laat ik liever in het midden. Maar we hebben 3 mensen bereid gevonden om uitgebreid met ons te praten. En we hebben ook documenten gekregen. Heel veel documenten, honderden pagina's. En audio-opnames van binnenuit het bedrijf. En we hebben ruim het eerste jaar van TikTok in West-Europa kunnen reconstrueren. Dankzij al die documenten en dankzij al die gesprekken. En daaruit kwam toch best wel een schokkend beeld naar voren van een onprofessioneel geleid bedrijf dat groei belangrijker vindt dan de veiligheid en de rechten van gebruikers. Nou, in augustus 2018 opent het TikTok-kantoor in Berlijn. Nou, en dus om de video's van al die de nieuwe Nederlandse en Duitse gebruikers te beoordelen, worden de mensen aangenomen en wordt dat kantoor in Berlijn geopend. En het zijn heel veel jonge mensen die er heel veel zin in hebben. Er wordt een foto gemaakt van 20 vrolijke jonge mensen die allemaal het logo van ByteDance, dus het moederbedrijf van TikTok, in grote kubussen bij zich dragen. En men die op hun t-shirts de slogans van het bedrijf hebben. Ja, het enthousiasme straalt er vanaf in die eerste dagen. Het is een hip start-up kantoor. Een pooltafel, er staat een popcornautomaat. Koelkast vol met bier dus. Het wordt gebloot in de gangen zelfs. Leidinggevende feesten mee. Dus het is best een uitgelaten sfeer in het begin.
Typische vrolijke tech-idylle.
Precies, ja.
En wat is het dat deze mensen, deze nieuwe medewerkers van TikTok, doen? Wat is hun werk?
Ja, dat vroegen ze zichzelf ook af. Ze kregen namelijk te horen dat ze zouden meedenken over de richtlijnen van het bedrijf. En dat wil zeggen, ze gingen meedenken over waar video's aan moeten voldoen die geplaatst worden door gebruikers. Het is een Chinees bedrijf. In China is censuur voor mediabedrijven heel vanzelfsprekend. Dus op zich is het heel goed bedacht van ze dat ze westerse mensen nodig hebben om te bepalen wat hier wel en niet kan.
En waar moeten ze dan op letten? Want zij moeten dus de ongepaste video's eruit selecteren. Maar wat is ongepast?
Zij hadden heel erg het idee dat ze zouden meebepalen over welke regels er voor Nederland en voor Duitsland zouden gelden. Maar ze kwamen er gaandeweg achter dat het hoofdkantoor in Beijing eigenlijk die macht helemaal niet los wou laten. Die zeggenschap wouden ze niet uit handen geven. En het is vrij conservatief als je het met de Nederlandse moraal vergelijkt. Dus bijvoorbeeld tienermoeders werden minder vertoond. Buikdansen, twerken, tongzoenen, alcohol en drugs, wiet. En ook wel echt wonderlijk precieze regels van dat een buik bijvoorbeeld niet meer dan 2/3 bloot mag zijn, of een décolleté alleen is toegestaan tot 50%. Maar dan zijn er weer bij jonge gebruikers onder de 17, daar mag het weer tot 1/3 bloot. En een zoen mag niet langer dan 3 seconden duren.
Ja, het is kuise moraal.
Ja, precies. Maar ook voor ons heel gekke dingen. Bijvoorbeeld als er in de commentaren van een video over gevangenschap werd gesproken, dan moesten ze die video ook beperken. Want dus praten over gevangenschap, dat draagt niet bij aan het vrolijke karakter van TikTok. En op een gegeven moment kwam er de richtlijn binnen dat grote honden zonder baasje.
Honden?
Ja. Die moesten geweerd worden uit islamitische landen. Want de honden zouden onrein zijn daar. Nou ja, je ziet een beetje hoe absurd sommige van die regels zijn.
Maar het klinkt alsof die richtlijnen, ja, inderdaad her en der absurd zijn. Soms misschien een beetje overdreven kuis. Maar het klinkt niet per se heel problematisch.
Nee, we hebben het nu nog over inderdaad kuisen richtlijnen en rare richtlijnen gehad. Maar ze discrimineren ook. TikTok wil zo min mogelijk politiek op het platform.
En wat voor dingen gaat het dan bijvoorbeeld? Wat mocht er dan niet van China op TikTok?
Nou, een van de meest schokkende aspecten van die richtlijnen is het discrimineren van homoseksualiteit en transgenders. Dus zelfs mannen die hand in hand lopen, hun video's moesten minder vertoond worden. En zelfs regenboogoorbellen of polsbandjes, daar moesten de moderatoren op letten. Ook een heel bekend voorbeeld is dat er, ik denk een maand geleden, een filmpje is geschreven van een meisje dat make-up deed.
Hi guys, I'm going to teach you guys how to get long lashes.
Leuk make-up filmpje. Plotseling begint ze te praten over de onderdrukking van de Oeigoeren in China.
Curl your lashes, obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps.
Waarom deed ze het zo? Omdat als zij direct over de Oeigoeren zou beginnen, een moderator waarschijnlijk het filmpje weg had gehaald of in ieder geval de verspreiding had beperkt.
This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness.
En eigenlijk was er ook nog wel een overtreffende trap van discriminatie. Er bestond een lijst van special users. En daar zaten bijvoorbeeld obese mensen tussen, maar ook gehandicapten. Dus kinderen met Down bijvoorbeeld, die een TikTok-account hebben. Hun video's die werden uit dat voor jouw scherm geweerd.
Pure discriminatie.
Ja, absoluut.
Wat is hier de gedachte achter? Waarom?
Over die lijst met gehandicapte en zwaarlijvige gebruikers zegt TikTok, we wilden ze beschermen tegen pesterijen.
Wij willen een veilige omgeving creëren en deze richtlijnen zijn daarvoor nodig volgens ons.
Precies, maar gaandeweg kwam TikTok steeds meer onder vuur te liggen vanwege ongepaste seksuele commentaren van volwassenen onder de video's van jonge kinderen. En in heel veel landen hebben hulporganisaties aan de bel getrokken. Overheden hebben aan de bel getrokken. Omdat het een epidemie is op TikTok. En kinderen worden daar volop benaderd door oude mannen die weinig goeds in de zin hebben.
Maar dat werd de moderators niet opgedragen om zich daarop te richten, om daar achteraan te gaan.
Daar kwam wel beleid voor. En die commentaren die werden verwijderd. Alleen merkten ze dat die accounts van die mensen die dat verspreiden of niet werden verwijderd. Dus daar ook weer gingen ze over klagen bij leidinggevenden van waarom gebeurt dat niet? Toen kregen ze te horen, die taak die jullie erbij hebben gekregen om die pedofiele comments op te sporen, die heeft niet de hoogste prioriteit. En daar hebben we audio-opnames van.
Ja, het lijkt kort gezegd alsof TikTok meer prioriteit geeft aan het verwijderen van foto's van loslopende honden dan iets doet aan die duistere pedofiele kant die je daar dus ook tegenkomt.
Ja, precies. En dat is best schokkend natuurlijk.
Hi Steve, hoor je me?
Ja.
Ja, oké. Okay. Volgens mij staat hij nu aan.
Nou, we hebben ook een jonge gebruiker gesproken, Fiep Hammer.
Ja, ik ben rond 6, 7... jaar begonnen met TikTok wel.
Meisje van 11, ze zit al heel lang op het platform, al sinds het Musical.ly heette.
Dus dat is eigenlijk wel mijn eerste social media account, ja.
En ja, zij bevestigt dat het heel veel voorkomt, dit soort reacties van viespeuken, zoals zij ze noemt. En zij is nu er afgegaan en ze raadt ook eigenlijk haar leeftijdsgenoten af om op TikTok te gaan, vanwege deze reden.
Als ik nu kijk naar wat voor mensen er ook op kunnen zitten, zou ik het niet aanraden om al op zo'n jonge leeftijd als ik te beginnen.
Ze zegt, dit is gewoon niet te doen hier.
Ja, precies.
En zij is dus niet een uitzonderlijk geval. Dit gebeurt veel op TikTok.
Ja, hulporganisaties die geven aan dat met het toenemende gebruik van TikTok ook het aantal klachten enorm toenemen.
Zeker in vergelijking met een half jaar of een jaar geleden. Toen hoorden we bijna niet zo over TikTok en nu echt heel regelmatig.
Ik sprak Simone Belt van helpwanted.nl. Waar je dus heen kan als je online wordt lastiggevallen. Bijvoorbeeld bij grooming.
Wat grooming is, is dat jongeren onder de 16 benaderd worden door een volwassen persoon met als doel af te spreken voor seks met die persoon.
Dat is eigenlijk digitaal kinderlokken. En zij zijn zelfs tegen me van, het is eigenlijk een kwestie van tijd. Als je jong bent op TikTok, voordat er zo'n reactie onder een van je filmpjes komt.
Is een regel, niet af en toe een onplezierige uitzondering.
Nee, precies.
En TikTok geeft dus regels die zeggen dit kan wel en dit kan niet op TikTok. Maar eigenlijk, ja, wat voor mij klinkt als het grootste probleem wat je daar tegenkomt. Namelijk die duistere pedofiele kant. Daar geven ze geen prioriteit aan. En ze geven vervolgens wel allerlei bizarre regels die niet door de beugel kunnen. Waarom komen die medewerkers in Europa die dit opgedragen krijgen niet in opstand? Waarom doen ze hier niet iets aan?
Ja, dat hebben wij ze ook gevraagd. En er zijn eigenlijk meerdere antwoorden op. Ze zeggen dat ze echt wel afgestompt waren door de stress. Gewoon door de stress van die 1000 video's halen op een dag überhaupt. Dat ging vaak door tot 4 uur 's nachts. En de hele tijd wordt er op hun gelet. Dus alles, alle kliks in het systeem die ze doen, die worden bijgehouden. En ze raken allemaal zo langzamerhand overspannen. En dat stompt je morele kompas af, denk ik. En als je dan een paar keer die vragen hebt gesteld die ieder weldenkend mens stelt, en je loopt tegen een muur op van onbegrip in Beijing, dan hou je daar op een gegeven moment mee op.
En wat TikTok doet klinkt voor mij bij vlagen bizar, soms schokkend. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is een techbedrijf wat een bepaalde norm stelt waar je totaal mee oneens kan zijn. Maar je bent niet gedwongen om gebruik te maken van die diensten van TikTok. Je kan het ook niet gebruiken.
Nou ja, je moet het ook zo zien dat TikTok inmiddels tot het groepje bedrijven behoort dat meer dan elk bedrijf in de geschiedenis bepaalt wat de grenzen zijn van het publieke debat. Met 500 miljoen maandelijkse gebruikers zijn ze groter dan Twitter. En ze komen in de buurt van Facebook en Instagram. En dan wordt het echt problematisch, denk ik.
En wat zegt TikTok zelf van jullie bevindingen, wat jullie hier boven water hebben gehaald? Jullie hebben, neem ik aan, hier ook naar gevraagd.
Ja, dat hebben we zeker gedaan. En over heel veel richtlijnen zeggen ze, ja, we hadden in het verleden een botte aanpak. A blunt approach. Maar we doen het nu anders. En wij hebben geen manier om dat te controleren. We weten alleen dat deze richtlijnen tot ver in 2019 nog actief waren. Het zou kunnen dat ze aan het veranderen zijn. Ook de veiligheid lijkt steeds belangrijk te worden. De woordvoerder zei, we zijn nu bezig met een Trust and Safety Center in Dublin op te richten.
Ja, dat klinkt als een belofte die eerder is gedaan, namelijk in Berlijn. Aan een groep medewerkers die precies dat zou doen, ja, en niet die vrijheid krijgen.
Het is vrij laat. En ik vroeg ook, komen daar dan ook Nederlandse mensen te werken? En dat kon de woordvoerder nog niet zeggen. Dus ja, je hebt wel 30, 40 Nederlands sprekende mensen nodig om al die commentaren op te sporen, zou ik zeggen.
En die medewerkers in Berlijn die de taak hadden om die regels uit te voeren, is dat werk dan daar verbeterd?
Nou, onder oud-medewerkers gaat die foto rond die ik noemde in het begin, die bij de opening van het Berlijnse kantoor in volle vrolijkheid werd genomen. En iedereen daar had zin in dit werk. En daar staat boven de success story of ByteDance. ByteDance, het moederbedrijf van TikTok. En dat is ironisch bedoeld, want door 2/3 van die medewerkers is een kruis gezet. Want die werken er niet meer. En als je met die mensen spreekt, het was voor hun allemaal echt een heftige tijd. Sommigen hebben er maar 6 maanden gewerkt of zo. Maar ze hebben er allemaal nog last van. Dus één iemand kan met serieuze burn-out klachten vanwege die tijd bij TikTok. Een ander die kreeg gewoon letterlijk van zijn huisarts te horen, you gotta stop this job. Je moet er echt uitstappen, want dit is niet gezond voor je. Hij sliep niet meer. Hij was aan het piekeren de hele dag. zo'n heftige tijd was dat voor alle mensen die wij hebben gesproken. En dat hoge verloop van medewerkers laat volgens mij ook wel zien hoe heftig dit werk eigenlijk is.
Dankjewel, Reinier.
Graag gedaan, Thomas.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.